Welkom bij de podcast van het online platform Overgewicht TV. Wil je meer begrijpen van obesitas en overgewicht? Dan kun je luisteren naar deze podcast waar ik, Merel van Dorp, praat met ervaringsdeskundigen en deskundigen over het onderwerp. En vandaag is dat met Mesut Savas. Hoi.
Hi, hallo.
Fijn dat je er bent. Je bent arts en internist in opleiding bij het Erasmus MC. Mm-hmm. Je verdiept je momenteel in de endocrinologie. Daar moet je ons straks maar eens meer over vertellen wat dat precies inhoudt. En jij hebt promotieonderzoek gedaan naar de relatie tussen obesitas en stress.
Ja, dat klopt.
Fijn dat je er bent.
Dank voor de uitnodiging.
Fijn dat je er bent, want voordat wij in alle hormonen gaan duiken, want dat betekent endocrinologie, hè, hormonen, wil ik het eerst graag over stress hebben. Mm-hmm. Maar voordat ik je dat wil vragen, ben ik heel nieuwsgierig waarom je je eigenlijk zo interesseert in obesitas.
Nou, eigenlijk begon de interesse inmiddels, denk ik, 10 jaar geleden. Misschien ietsje meer. En dat was toen bij start van mijn promotieonderzoek. Daar heb ik ook een Erasmus gedaan bij Lisbeth van Rossum. Nou, als er iemand iets over obesitas weet, dan is zij dat wel. En toen was het echt, en dus nog steeds, een veld wat heel dynamisch is en nog steeds echt aan het ontwikkelen is. Mm-hmm. In het begin werd gedacht van nou, dat obesitas, dat is gewoon te veel vet. Dat gaat er weer makkelijk van af. En de behandeling is voor iedereen hetzelfde. Gewoon minder eten, inderdaad, ja. Meer sporten. Maar de realiteit is toch anders. En er was heel veel te onderzoeken.
Ja.
En dat vind ik zo interessant. Hè? Dat je op een gebied zit waar nog heel veel onbekend is. En dat je de ruimte hebt ook om dingen uit te zoeken.
Dus een soort pionier in Amerika.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja,
ja. Ja, leuk. Zeg, nou vind ik het zo apart, hè. De een die valt af van stress en de ander komt ervan aan. Hoe kan dat?
Ja, dat is iets wat we inderdaad ook vaker horen. Van, hè, hoe komt het nou dat als ik gestrest ben, dat ik dan juist minder ga eten? Terwijl als de andere stress heeft, dat hij meer gaat eten. Nou, om te beginnen zijn er natuurlijk individuele verschillen in hoe mensen reageren op stress. Mm-hmm. Maar als we een beetje uitzoomen, dan is het goed om eerst te begrijpen dat je stress ook kunt onderverdelen in acute, dus kortdurende stress. Yeah. En dan heb je ook nog de chronische stress.
Dus acuut is, stel ik bots bijna met een andere auto, dan heb ik heel veel stress, reageer ik snel. Maar daarna is het ook
dan
klaar.
Dan is het weer weg. Ja, een andere voorbeeld is als je bijvoorbeeld moet rennen voor je bus, of als je tentamen hebt, of je moet een podcast geven. Dat zijn dingen wat kortdurend stress is. En eigenlijk is dat een goede type stress. Wat er dan gebeurt is dat je wordt alerter. En in het lichaam komen dan bepaalde hormoonassen in gang. Of die worden actiever. En er wordt een aantal hormonen wat meer aangemaakt.
Dus er worden stoffen aangemaakt waardoor je alerter bent, sneller bloed naar je spieren toe gaat?
Ja, ja, je kent natuurlijk de fight, flight of fright response. Nou, dat zit meer met de adrenaline en dergelijke. Maar een belangrijk onderdeel daarvan is ook de cortisol. Dat cortisol, dat wordt in de bijnieren gemaakt, maar dat wordt aangestuurd vanuit de hersenen.
En cortisol ken ik als stresshormoon.
Ja, inderdaad. Ja. Dus voor de meeste mensen is het bekend als stresshormoon, maar in de medische taal heet het cortisol. Mm-hmm. En dat wordt in de bijnieren gemaakt, maar de aanmaak wordt aangestuurd door de hersenen. Okay. En binnen de hersenen heb je dan verschillende gebieden die dit reguleren. Nou, en die regulatie in de hersenen, dat gaat ook via bepaalde hormonen. En het idee is dat op het moment dat er kortdurend stress is, dat het aantal hormonen die vanuit de hersenen worden gemaakt, dat die eigenlijk de overhand hebben ten opzichte van cortisol. Mm-hmm. En dat remt de eetlust. Dus wat je hebt is dat bij kortdurende stress, dan zie je meestal dat mensen minder trek hebben.
Oh ja.
Je hebt een bepaalde doel en dat wil je snel afhandelen of je van een situatie vluchten. En dan is het geen moment om te gaan eten.
Dus daarom kunnen sommige mensen als aan het werk zijn en heel ingespannen aan het werk zijn, kunnen ze door die inspanning, misschien door stress, geen trek hebben. Of als je heel intensief sport, dat je ook eigenlijk niet aan eten denkt.
Exact, ja.
Oké. Okay.
Ja. Dus dat is dan de kortdurende stress. Alleen het wordt pas problematisch als dat stressrespons, als dat niet afzwakt. Als dat de cortisol aanmaakt, maar blijft doorgaan, terwijl het eigenlijk in feite niet nodig is.
Oké. Okay.
Want het is goed om te begrijpen dat cortisol eigenlijk een afbraakproduct, of een hormoon is wat dingen kan afbreken. Okay. Als je te veel cortisol hebt, dan zien we ook vaak dat bijvoorbeeld de botten worden afgebroken, de spieren, bepaalde vetcellen. En wat er bij chronische stress gebeurt, is dat het cortisol, dat neemt dan de overhand ten opzichte van de hormonen in de hersenen. En wat doet cortisol als het te veel is en langdurig? Dan krijg je juist trek.
Oh, oké. Okay. Dus ja. Het breekt en je spieren af en allemaal andere dingen. En je krijgt er eetlust van.
Ja, dus je eetlust neemt toe. En wat specifieker is dat met name eetlust toeneemt in koolhydraatrijke voedsel. Dus wat ik dan vaak aan, als ik lezingen geef, dan vraag ik ook aan het publiek van, stel je hebt nu heel veel stress en dat duurt minstens een week. Wat eet jij na een paar dagen het liefst?
Ja, nou, chocola.
dat is iets wat ik ook vaak hoor, inderdaad. Nou, wat zit in chocola en voor calorieën? Ja. Het idee is, zijn we dan geprogrammeerd om meer voedsel te eten waar heel veel calorieën in zit? Of zijn we meer geneigd om dingen te eten wat meer voor de hand ligt? Dus dat, die onderscheid kunnen we nog niet zo goed maken.
Maar hoe kan het dan dat ik dan zoveel trek krijg in eigenlijk dus die vette, zoete dingen als ik langdurig gestrest ben?
Ja, nou, dat is dus een invloed van de cortisol op de hersenen. En dat heeft dan invloed op de eetlust. Maar hoe en welke cellen, ik denk dat dat te ver gaat voor deze podcast.
Ja.
Maar de eind onderaan de streep zie je wel dat mensen wel meer eetlust hebben.
Oké, dus jij weet wel hoe dat precies zit, maar daar zijn we misschien niet medisch onderweg genoeg voor. Maar het is dat is dus ook wel bekend waarom dat precies zo is. Ja,
we weten dat het via de hersenen werkt. En er zijn verschillende gebieden bij betrokken. Dus dat maakt dan wel het verschil, hè, de invloed van stress op de eetlust. Maar nogmaals, er zijn heel veel andere dingen die nog een rol bij spelen, hoor. En het is ook zo dat de ene die reageert toch anders op stress dan de ander.
Ja.
En dus de vraag is van, wat is langdurig stress?
Ja, want dat is inderdaad ook al. Is dat altijd, gaat het dan over stress omdat je bijvoorbeeld heel veel van je werk af moet krijgen in veel te korte tijd? Of gaat dat over dat je ziek bent? Want daar kan je lijf toch ook stress van krijgen?
Wat misschien wel leuk is om te vertellen van, wanneer is nou heel dat stresssysteem nou ontdekt? Nou, de eerste beschrijvingen die komen in de jaren 30, 40. Dan was de andere endocrinoloog. En wat die dus vond, was bij ratten, als die nou worden blootgesteld aan bijvoorbeeld kou of aan hitte of aan bepaalde medicijnen of wat dan ook, iets wat heel veel stress oplevert, dan zie je dat de reactie in het lichaam hetzelfde is. Dus dat is ook de reden Hans Selye, die noemde het ook de generale adaptatiesyndroom.
Dus het maakt eigenlijk helemaal niet uit waar die stress vandaan komt. Het lichaam reageert daar exact hetzelfde.
Exact, ja. Oh. Ja. Alleen de mate van stress, dat kan wel invloed hebben. Maar de eind...
Het resultaat is
uiteindelijk hetzelfde, ja. En dan kun je weer... dat noemen we dan stressoren. Mm-hmm. Dat zijn dus stimulanten die het systeem kunnen aanzetten. Nou, die kun je dan weer grofweg onderverdelen in de fysieke stressoren.
Ja.
Dat is wat je dus net zei. Dus als je ziek bent...
Ja.
Of als je koorts hebt bijvoorbeeld, of als je heel veel pijn hebt of chronische ziekte.
Ja.
Nou, dat zijn echt de fysieke, dus de lichamelijke stressoren.
Oh, ik vind dat ook heel naar om te horen. Dus als je bijvoorbeeld reuma hebt of zo, waardoor je chronische pijn ervaart. Mm-hmm. Dan zou dat je lichaam in stress kunnen voor stress kunnen zorgen in je lijf. Waardoor je misschien dus ook obesitas ontwikkelt.
Er is een relatie tussen stresshormonen en obesitas, maar die relatie is heel complex. Dus ze spelen. Dus het is niet dat als iemand heel veel stress hebt, meteen ook obesitas ontwikkelt.
Nee.
Maar het kan wel zo zijn dat als jij een chronische ziekte hebt, dat je daardoor ook langdurig hogere stresshormonen hebt.
Ja,
en uiteindelijk dus
best.
Ook meer eetlust hebt.
Ja.
Maar we hadden dus over de fysieke stressoren. Mm-hmm. En daarnaast heb je ook de mentale stressoren. En dat is iets wat denk ik heel veel mensen wel weten. Hè? Op het moment dat jij bijvoorbeeld wordt gepest, als je wordt buitengesloten, als je onrecht ervaart en als je financiële stress hebt of relationele stress. Dat maakt voor het lichaam niet uit wat de oorzaak is.
Weer niet.
De reactie is hetzelfde.
Oké, dus ja. Zowel bij fysieke als bij mentale stress, of het nou, dat maakt niet uit. Er gebeurt hetzelfde in je
exact.
Lichaam.
Ja. Alleen wat wel belangrijk is, hoe lang blijft die stressoren aanwezig?
Ja.
Je kunt je bedenken, als jij nu een podcast geeft, nou, we zijn straks klaar, dan is stress weer weg.
Ja.
Maar als jij in schulden zit, en dan is het straks niet weg.
Nee.
En morgen ook niet. Ja. En volgende week ook niet.
Ja.
En dat maakt wel het verschil.
Ja, of als je een ziekte hebt of een aandoening,
exact.
Waardoor die stress in het lichaam is.
Ja.
Jij zei net al, die relatie tussen stress en obesitas, dat is mm-hmm. heel erg ingewikkeld.
Mm-hmm.
Kun je daar toch een tipje van de sluier over oplichten?
Ja, nou kijk, we weten dat bijvoorbeeld mensen die heel veel stress, nou laten we zeggen over de stresshormoon cortisol hebben.
Ja.
Als die echt torenhoog is, dan weten we dat je daardoor overgewicht kunt ontwikkelen. Uiteindelijk zelfs obesitas. Nou hebben we één mechanisme uitgelegd. Hè? Dat is dat cortisol ervoor zorgt dat je meer eetlust hebt En met name voedsel waar heel veel calorieën in zitten. Maar wat cortisol ook doet, is dat het de vetcellen afbreekt. En dan met name in de armen en de benen. En dan zorgt ervoor dat de vet rondom de buik juist toeneemt.
Oh.
Dus eigenlijk heb je een soort migratie van vet vanuit de extremiteiten naar de buik toe.
Ja, van de uiteinden van je lijf naar de... En dat is niet goed, hè?
En dat is juist het slechte type vet. Want wat zit in de buik? Daar zitten wel de kernorganen die ook betrokken zijn bij het metabolisme.
Dus bij stofwisseling.
Bij stofwisseling,
zoals inderdaad. Zoals de lever en de maag en de darmen.
Exact, ja. Mm-hmm. En wat we zien als mensen dus juist een heel veel vet rondom de buikorganen hebben... Ja, dat zijn dus de mensen die hoogste risico hebben ontwikkelen van bijvoorbeeld suikerziekte, maar ook hoog cholesterol en hoog bloeddruk. En wat cortisol ook doet, is dat het de activiteit van bruine vet afremt. Mm-hmm. En ja, bruin vet... Dat
klinkt heel vies.
Klinkt vies, maar het wordt bruin genoemd omdat onder de microscoop heel veel mitochondriën worden gezien. Misschien kennen de luisteraars mitochondriën nog van de basisschool, van de middelbare school.
Ik ben het vergeten.
Ja, dat zijn de energiefabriekjes van onze cellen.
Oh, oké. Okay.
En bruin vet heeft dus heel veel mitochondriën. En dat is juist heel gunstig. Want wat bruin vet doet, is dat het de vet en energie eigenlijk niet opslaat, maar juist verbrandt.
Oh.
Nou, voorheen dachten we altijd van, nou, dat bruin vet... We wisten al dat baby's of nieuwgeboren, dat die heel veel bruin vet hadden. Want die hebben een relatief kleine buitenoppervlakte opzichte van de inhoud. Dus die hebben meer kans om warmte te verliezen. Dus je moet heel veel hitte aanmaken. Maar wat we nu ook weten, is dat volwassenen ook bruin vet hebben.
Oh.
En dat is juist het gunstige type vet. Nou, wat er dan gebeurt is cortisol, dat zorgt ervoor dat bruin vetactiviteit wordt afgeremd.
Oh,
en dat zou dus ook voor kunnen zorgen dat je verbranding omlaag gaat.
Ja.
Ja. Dat is dus een
wat
relatie.
Een rothormoon, dat cortisol eigenlijk.
Ja, dat zou je denken, maar eigenlijk kun je zonder stresshormoon cortisol niet leven. Dus cortisol heb je echt nodig. Mensen die geen cortisol maken, dat is gewoon niet verenigbaar met het leven.
Bestaat dat eigenlijk?
Ja, als je vanaf de geboorte, er zijn een aantal case reports, als je een genetische afwijking hebt waardoor je geen cortisol kan aanmaken, ja, dan zie je meestal ook dat het eindigt in een miskraam.
Oh ja, ja, ja. Dus de natuur zorgt er dan voor dat kan
dat
niet
verenigbaar is
overleven
met leven. Nee, oh. Nee. En wat je bijvoorbeeld later op de leeftijd kan hebben, is bijvoorbeeld bij mensen waarbij de bijnieren worden verwijderd.
Mm-hmm.
Nou, bijnieren zijn juist de plek waar cortisol wordt aangemaakt. Ja, die mensen moeten ook een levenslang cortisol-tabletten slikken.
Oh ja, want daar ben ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig mm-hmm. naar. Jij zei al eerder, het maakt niet uit waar die stress vandaan komt, namelijk of het uit je hoofd komt, bij wijze van spreken, of dat uit je lichaam komt.
Mm-hmm.
Maar het maakt ook niet uit waar het vandaan komt, of het van uit je eigen lijf komt omdat je ziek bent of omdat je heel depressief bent. Maar het maakt ook niet uit of het van de buitenkant komt met kou. En zijn er nog andere manieren waarop dat van de buitenkant op je naar binnen kan slaan? Zeg maar?
Ja, ja, ik denk dat je dan meer bedoelt de medicijnen waar stresshormoon cortisol in zit. Hè, want een hele mooie werking van stresshormoon cortisol is dat het ontsteking remmend is. En
daarom is het dus ook zo belangrijk om het te hebben.
Ja, exact. Ja. Ja, onder andere, het lichaam doet het meer dan dat. Het is betrokken bij, wat ik zei, de metabolisme, de voortplanting, noem maar op. Alleen dat cortisol, omdat het ook de ontsteking kan remmen, kan je het ook gebruiken voor heel veel verschillende aandoeningen. En nou, de eerste keer dat we echt cortisol in medicijnvorm hadden, dat was in de jaren 40 ongeveer.
Mm-hmm.
En toen werd het voor het eerst toegepast bij patiënten met reumatoïde artritis, dus echt reuma.
Ja.
Je kunt je voorstellen, die mensen die hebben dus chronische ontsteken en nu kun je het voor het eerst remmen. En tegenwoordig is cortisol, als dat een medicijnvorm is, dan noemen we het corticosteroïd. En die is in heel veel verschillende middelen is dat beschikbaar.
Ja.
Ja, de meeste mensen kennen misschien wel van de tabletvorm, de prednison of de dexamethason. Maar we hebben het bijvoorbeeld ook in de puffervorm, die voor astma of COPD kunnen gebruiken.
Ik moet ook even denken wat je zegt over prednison. Dan mm-hmm. krijg je vaak een dikker gezicht. Hè?
Mm-hmm.
Dus dat is duidelijk die aanwijzing tussen cortisol en dat je wat vet gaat vasthouden eigenlijk.
Ja.
Maar ik onderbrak jou, sorry.
Ja, de prednison is eigenlijk een broertje van cortisol. Een medicijnvorm. En dat werkt ongeveer 4 keer sterker dan cortisol.
Oh ja.
Ja, je kunt je voorstellen, als je dat heel lang gebruikt, hoge doseren, dan kun je inderdaad van aankomen. En typisch is wel dat wat het meeste mensen met direct of als ze echt een bol gezicht krijgen, ook al vaak een rood gezicht.
Dus tabletvorm, puffertjes en wat nog meer?
Ja, we hebben het ook een druppelvorm. Bijvoorbeeld voor de oogontstekingen, oorontstekingen, voor neuspoliepen. En je hebt het naast tablet heb je ook een injectievorm. Misschien dat de kijkers herkennen bijvoorbeeld van artroseprikjes. Of injecties in de littekens. Dus je kunt wel heel veel dingen gebruiken.
En een zalf.
En de zalf is uiteraard. Ja. Dus, of voor eczeem bijvoorbeeld of psoriasis. Mm-hmm. En daar werkt gewoon heel goed voor.
Oh ja, maar dan, eigenlijk als je dat zo vertelt, dan wordt het dus massaal gebruikt.
Ja. En ik heb toen nog voor Matthijs mijn promotieonderzoek. Ik heb nog een keer zitten uitzoeken. Want we hebben in Nederland heel veel data bij. Vanuit de overheid. En ook de uitgifte van het aantal corticosteroïden in Nederland. Nou, toen was dat voor een aantal jaar geleden. Was dat heel Nederland breed. Hadden we meer dan 13 miljoen recepten voor iets met corticosteroïden.
Oh.
Ja, dat wil niet zeggen dat er 13 miljoen gebruikers
mensen
zijn.
Nee, want die gebruiken, dat sommige is heel bijna half Nederland, zeg maar. Ja. Of meer dan, ja.
Ja, want je hebt natuurlijk ook altijd mensen die vaker gebruiken in een jaar. Of die ook verschillende typen gebruiken. Maar de aantal, dat zegt al van op welke schaal het wordt toegepast.
Ja, maar dat zou dan eigenlijk betekenen dat iedereen daar dan ook meteen overgewicht door krijgt. Maar dat is niet zo, toch?
Nee, dat is niet zo. En waarom is dat niet zo? Dat is omdat de meeste van de corticosteroïden, die blijven wel lokaal. Dus als je het op je huid smeert, als je het met mate smeert, dan weten we gewoon, dan blijft het op de huid. Nou, je kunt er soms wat dunne huid van krijgen, maar het wordt pas gevaarlijk. Of tenminste, het kan leiden tot overgewicht als het echt in de bloedbaan terechtkomt.
Mm.
Want dan komt het echt bij de hersen terecht. Hè? Dan kan het ervoor zorgen dat je eetlust toeneemt. Dan kan het bij de bruin vet komen, dan neemt de activiteit af. Nou, dat zie je natuurlijk bij de prednison-tabletten. Dat was de reden ook dat we het slikken, want we willen dat het in het bloed terechtkomt.
Ja.
En wat ik ook met mijn onderzoek ook vooral heb uitgezocht en ook gevonden, is dat deze middelen dus ook, met name de puffertjes voor astma, dat die ook in de bloedbaan terecht kunnen komen.
Dus, en is het ook zo dat elke arts of elke apotheek zegt, ik schrijf u dit zalfje of de astmapuffer voor.
Mm-hmm.
Maar weet wel dat u daar misschien van kunt aankomen.
Ja, dat hoop ik wel. Dat hebben wij wel op de agenda proberen te brengen door heel veel onderwijs te geven en door informatie te delen. En van die prednison, daar weten de meeste mensen wel. Hè? Dat is iets wat wel vrij algemeen bekend is.
En dat gaat ook wel weer weg.
Dat gaat op een gegeven moment als je mee stopt inderdaad. Ja. Alleen bijvoorbeeld wat wel belangrijk is, die puffertjes bijvoorbeeld. Astma is echt wel een chronische ziekte. En dat gaat soms ook gewoon weg. Dus daar zeggen wij ook van, en ik hoop dat meer mensen dat ook doen, apothekers en ook medici, van let erop dat het wel in de bloedbaan terecht kan komen. Als het nodig is, dan moet je gewoon gebruiken.
Ja, ja.
Alleen wat wij ook zeggen is van, het is ook goed om zoveel tijd om te kijken of
je met minder of zonder
of kan. Met minder of tegenwoordig ook andere puffers terecht kan.
Ja.
Wat toch op een andere manier werkt.
Ja.
Dus het is altijd wel goed om beducht op te zijn van dat kan leiden tot overgewicht.
Ja, dus eigenlijk moet je ook even regelmatig in je medicijnkastje kijken als je medicatie gebruikt, om te weten of het misschien wel daaraan zou kunnen liggen.
Ja, dus wat wij ook altijd doen, hè, als wij iemand krijgen met hulpvraag van, hè, bijvoorbeeld tijdens mijn promotieonderzoek, mensen die dan te zwaar zijn geworden in de loop van de jaar, dat is een van de eerste dingen die we ook doen, van welke medicijnen heeft u gebruikt?
Ja.
En dat is niet alleen corticosteroïden hoor, maar dat zijn ook andere middelen.
Ja, nou hoor ik jou dus zeggen dat er stress van buitenaf, hè, door medicatie of andere redenen, of van doordat er iets niet helemaal goed loopt in je lichaam, dat je daar obesitas en overgewicht van door zou kunnen ontwikkelen. Maar kan het nou ook andersom? Kan je ook door je obesitas meer stresshormonen in je lijf krijgen?
Ja, dat is dan wel wat lastig om uit te zoeken. Maar theoretisch, hè, we weten uit onderzoeken, ook uit onderzoek uit onze eigen groep. En een van de leuke dingen die wij bijvoorbeeld ook hebben gedaan en nog steeds doen, is het meten van cortisol in hoofdhaar.
Ja, want dat is heel handig, hè, met hoofdhaar. Dat bewaart heel lang, toch?
Exact, ja. Dus je moet je zo voorstellen dat hoofdhaar dat groeit met ongeveer 1 centimeter per maand. Nou, als ik nu een plukje bij jou zou knippen en ik kijk naar de eerste 3 centimeter... en ik haal alle kortsel wat erin zit uit.
Dan weet je of ik kerststress heb gehad of dat het vooral gezellig
dan
was.
Dan heb ik een gemiddelde stresswaarde van de afgelopen 3 maanden.
Ja.
En hebben we dus ook gedaan bij deelnemers... Bij onze onderzoeken met deelnemers met normaal gewicht, met overgewicht... En ook obesitas. Een heel mooie studie van collega Wester.
Mm-hmm.
En die heeft ze ook heel mooi laten zien dat mensen met obesitas... die zitten wel beduidend, echt significant hoger in de cortisol... dan mensen zonder obesitas.
Okay.
Alleen de vraag is, hoe komt dat? En daar hebben we eigenlijk nog geen goed antwoord op.
Oh, dus het zou kunnen dat ze misschien zich mentaal gestrest voelen... omdat ze overgewicht hebben en weten dat ze daar iets aan moeten doen... of zich daar heel rot over voelen, dat ze daardoor mentale stress krijgen?
Ja, er zijn een aantal hypothesen inderdaad. Een van de hypothesen is bijvoorbeeld dat mensen met ernstige obesitas... die ervaren meer gewichtsstigmatisering.
Ja, dat vooroordelen.
Kan,
ja.
Vooroordelen inderdaad. Dat leidt dan weer tot mentale stress. Nou, ja. Je kunt je voorstellen, ik zei net, het maakt niet uit of het mentaal of fysiek
nee.
is... Dat systeem wordt aangezet, dat kan leiden tot meer cortisol.
Ja.
Maar ook een andere hele interessante hypothese is dat, dat obesitas... dat gaat gepaard met een laaggradige, dus chronische ontsteking.
Ja, maar dat vertelde je eigenlijk ook net al een beetje. Omdat je zei, cortisol zorgt dan dat die uit je armen en je benen verdwijnt. Zeg maar mm-hmm. de cortisol en de vetcellen en die gaan zich ophopen in je buik.
Mm-hmm.
En een buikvet is toch ook vaak ontstoken? Of?
Exact, ja. Dus dat is inderdaad, dus het idee is dat met name de vetcellen rondom je buik... Op een gegeven moment, wat er gebeurt, is dat de vetcellen... die worden omringd door ontstekingscellen. En die ontstekingscellen die worden actief.
Oh.
En die ontstekingscellen die scheiden dan bepaalde stofjes af. En onder andere IL-6 bijvoorbeeld, dat is een naam van een stofje. En dat kan weer dat heel stresssysteem activeren.
Dus dan krijg je nog meer cortisol in je bloed.
Dan zet het stresssysteem weer aan of extra aan. En dat zorgt ervoor dat je meer cortisol aanmaakt. Nou, het idee is dan als je daar juist meer aankomt... dan worden die vetcellen meer ontstoken. Dan maak je meer IL-6 aan. Dus dan kan je een soort vicieuze cirkel terecht.
En je krijgt meer trek, want dat deed die cortisol
exact,
ook.
Exact, ja. Dit zijn nog wel hypothesen. Daar wordt nu heel veel onderzoek naar gedaan. Maar de relatie gaat wel beide kanten op. Dat zien we wel.
Ja. Ja, dan denk ik ook, maar wat moet je hier nou aan doen eigenlijk? Hè? Want het klinkt ook een beetje alsof het je een beetje overkomt. Want soms kun je zelf chronische stress niet voorkomen. Of heb je inderdaad een aandoening waardoor je daar meer last van hebt?
Ja.
Wat kan je nou doen?
Nou, het belangrijkste is om eerst bij jezelf na te gaan, wat zijn mijn stressoren? Heb ik fysieke stressor? Heb ik mentale stressor? Ja, wat is het?
Of heb ik medicatieachtige?
Heb ik medicatie inderdaad, waardoor ik bijvoorbeeld die gewicht aankom... en uiteindelijk meer cortisol kan aanmaken? En ja, dan is het meer gericht op de stressor zelf. Hè? Heb je bijvoorbeeld een chronische ontsteking... en dan is het ook goed om te kijken of daar een behandeling voor is. Patiënten bijvoorbeeld met reumatoïde artritis of andere chronische ontsteking. Daar hebben we tegenwoordig verschillende behandelingen voor.
Dus dan zou je iets anders moeten gaan proberen dan wat je al krijgt.
Exact, ja. En wat verder ook belangrijk is, wat heel veel mensen vergeten... is wat goede nachtrust. En dat is ook belangrijk. En
waarom helpt dat dan met je cortisol? Hè?
Nou, u moet het zo zien. Dat cortisol, dat is over de dag... wordt dat niet een soort van op een continu
level
gemaakt. Dus dat wisselt over de dag.
Okay.
En de dosering, dus de hoge concentratie... dat vind je in de ochtend als je wakker wordt.
Ja, want als je wakker wordt, je hebt het nodig om wakker te worden,
ja,
ook, toch?
Exact, ja, exact. Oh, ja. Dat noemen we echt cortisol piek. Dan zie je net voordat mensen wakker worden. En dan zie je dat eigenlijk over de dag dat cortisol weer afneemt.
Daarom heb je daarom die 4 uur dip.
Ik weet niet of het daardoor komt, maar ik vergelijk het... als ik het de meeste mensen uitleg, dan vergelijk ik het een beetje... als het opladen van je telefoon. Je doet aan de stekker op het moment dat je gaat slapen... Nou, dan zie je dat het telefoon meer oplaadt. En dat heb je eigenlijk ook met cortisol. Je ziet dat in de loop van de nacht neemt cortisol toe.
Uh-huh.
En dat is wel grappig. En want in de nacht eten we niet, natuurlijk niet.
Mm-hmm.
Maar dat glucose, dat moet wel op paal blijven. Mm-hmm. Dat is nodig voor de hersenen. Bloedsuiker, ja? Dat moet inderdaad, glucose, bloedsuiker, mm-hmm. dat moet inderdaad op paal blijven. Nou, als jij niks eet, dan moet het ergens vandaan komen.
Ja.
En wat ik in het begin zei, cortisol breekt dingen af.
Breek je spieren af. Nou, en niet, daar zit het in.
Nou, in dit geval breekt het de voorraad suikers in de lever af.
Oh, oké.
Dus dan komt het vrij en dan zie je dat ook in de nacht dat het glucose wel stabiel blijft. Dus dat is echt een heel ingenieus systeem. Dat zorgt ervoor dat je ook gewoon rustig kan slapen.
Ja.
En,
zonder de hele tijd honger te hebben.
Zonder de hele tijd honger te hebben, inderdaad. En je kunt je voorstellen bij een nachtrust, bij een nachtdienst of als je heel weinig slaapt, dan kun je echt verstoringen hebben in die mooie, wat we noemen, diurnale curve in je, dus de dag-nachtcurve in je hormonen.
Ja, ik kan heel vaak helemaal niet te slaap komen. Dus dan heb ik misschien veel te hoog cortisol nog. Ik heb een ander probleem.
Nou, we weten wel dat als je hoog cortisol hebt, dat je inderdaad meer moeite hebt om slaap te vallen. Maar ik wil niet zeggen dat alles door cortisol komt. Hoor. Oh. Er zijn natuurlijk ook andere oorzaken.
Ik dacht, we hebben het middel gevonden.
Nee, gewoon. Nee. Wat bijvoorbeeld ook wel interessant is, is dat, hoe langer je wakker bent, dan zie je ook verschillen in je verzadigingshormonen. En los van cortisol kan dat dus ook leiden tot meer eetlust. En met name nachtelijke eetlust, dat is niet goed.
Nee, want dan komt je lijf misschien helemaal niet meer tot rust.
Ja. Ja.
Oké, dus dit cortisol, dat fluctueert, dat verandert een beetje door de dag heen. Dat is heel hoog, 's ochtends dan vlakt het een beetje af.
Ja.
En dan ga je slapen en dan haalt je lichaam gelukkig ergens anders wat voedingsstoffen vandaan. Ja. Maar kun je dat dan ook beïnvloeden? Wat zou je nou... Ik ben gewoon zo naar op zoek naar als je denkt... Oh, misschien wat je zei, andere medicijnen voor bijvoorbeeld als je een aandoening hebt... zou je kunnen over nadenken? Zijn er andere dingen waar je over kan nadenken?
Ja, nou kijk, in het geval dat je te veel cortisol hebt op basis van bijvoorbeeld een tumor, wat te veel cortisol aanmaakt, en dan spreken we over de syndroom van Cushing.
Ja.
Vaak zit dat in de hersenen, dat de gebieden wat dus de aanmaak vanuit de bijnieren reguleert. Nou, kan er soms een tumor zitten waardoor te veel van een bepaalde hormoon wordt aangemaakt en uiteindelijk ook meer cortisol. En soms heb je ook tumoren in de bijnieren waar te veel cortisol wordt aangemaakt. Ja, in die gevallen kun je dus besluiten om te opereren.
Of schildklier, heb ik ook wel eens gehoord. Dan kun je juist of heel erg aankomen of juist heel erg afvallen.
Ja, precies. Alleen dat staat een beetje los van cortisol. Dat is, er zit wel een bepaalde link tussen. Maar inderdaad, de schildklier ook. Als ze snel werkt, dan zie je vaak dat mensen afvallen. Als ze traag werkt, dat mensen weer kunnen aankomen. Maar in het geval van Cushing, dus echt een ziekmakend pathologisch verhoogd cortisol, en dan kun je besluiten bijvoorbeeld om te opereren. Tegenwoordig kunnen we dat ook met bepaalde medicijnen proberen te onderdrukken, maar echt de behandeling is operatie.
Ja.
En als we dan hebben over meer de stress in de algemene populatie, hè, als je heel gestrest voelt, ja, wat ik dus ook net zei, van dan is het eerst goed uitzoeken van waar komt mijn stress vandaan en twee, is kan ik daar wat aan doen?
Ja.
Want er is niet één of twee stressoren. Er zijn heel veel verschillende stressoren. Dus dat maakt het ook zo moeilijk om tegen één iemand te zeggen van... Ja, gaat u maar mediteren, dan zakt de stress wel.
Ja, ja.
En misschien in sommige gevallen wel als dat iemand mentale rust geeft... en als dat het probleem is. Maar dat geldt niet voor iedereen.
Nee. Wat ik me eigenlijk nog zit af te vragen... we horen dat steeds meer mensen overgewicht krijgen. Mm-hmm. Hebben we dan ook steeds meer stress?
Je ziet inderdaad, om bij de eerste punt te beginnen... we zien inderdaad, op dit moment heeft de helft van Nederland overgewicht... en 1 op de 6 obesitas. Nou, dat getal dat is eigenlijk verdubbeld in 1 generatie tijd. Dus dat gaat vrij snel. Maar we hebben niet per se aanwijzing dat we in ieder geval in Nederland... meer gestrest zijn dan 20 jaar terug. Nou, wel is er een studie geweest in Amerika. Daar hebben ze dus bij volwassenen... hebben ze dus, hebben ze 1990 en 2010, dacht ik... dan hebben ze uitgevraagd, een beetje op dezelfde manier... van hoeveel stress ervaart hij nou en dan op welk gebied. En wat dus bleek is dat in 2010 was de stress wel iets toegenomen. Het was niet denderend veel toegenomen, maar wel iets. Hmm. Ik dacht dat het iets van 2% was.
Dus niet heel veel.
Niet heel veel, ja. Maar de auteurs die beschrijven het wel mooi als 1 week extra stress in het jaar.
Oh ja, nou ja.
Als je het zo vergelijkt.
Ja.
En opvallend was dat met name bij de jongere generatie was. Maar de mate van stress was ook groter dan in 20 jaar daarvoor.
Ja, dus ervaren dan langer stress, vaker stress en hoger? Of?
Ja, meer mate van stress. Dus vaker stress, maar ook meer mate van stress. En dan
hoger,
opvallend,
ja.
Hoog inderdaad. Met name bij de jongeren zagen ze dat dan. En dan was het met name over de carrière en de toekomst.
Oh ja.
En dat is watgene wat nu dus blijkbaar meer stress levert. Moet ik zeggen, dit is wel een Amerikaanse studie. Dus ik weet niet
of het voor Nederland geldt.
Of het voor Nederland ook geldt. Maar dat is wel interessant.
Ja,
ondanks dat we het allemaal beter hebben... is het toch niet dat we minder gestrest zijn.
En je zit hier de hele podcast eigenlijk met glimmende oogjes te vertellen. Want volgens mij, je bent echt helemaal gepassioneerd over dit onderwerp, over hormonen en over de invloed van stress. Stel dat jij nou zou mogen dromen we zijn 10 jaar verder. Waar staan we dan als het gaat over de onderwerpen waar we het vandaag over hebben gehad?
Hele goede vraag. Als we dan hebben over... We hebben natuurlijk over stress en obesitas gehad. Wat ik heel mooi zou vinden... en ik hoop ook dat we dat kunnen bereiken... met de hele wetenschappelijke en de medische wereld... dat we over 10 jaar kunnen komen met echt effectieve... en ook duurzame oplossingen. En dan spreken we over obesitas en overgewicht. Maar wat mij enorm integreert is dat wij... de switch maken van one size fits all. Dus iedereen krijgt dezelfde behandeling... naar echt gepersonaliseerde behandeling van overgewicht en obesitas. Hoe mooi zou het zijn als iemand tegenover mij zit... dat ik precies weet, nou, dit moet ik van je weten, dit moet ik meten... en dit moet ik onderzoeken. En als dat rond is, dan komt een bepaalde...
Recept uit,
of misschien...
een advies.
Het kan leefzaal zijn, kan medicatie zijn of operatie. Dat maakt niet uit. Maar dat ik weet van, dit is voor jou... met de grootste kans de meest effectieve en duurzame behandeling.
Specifiek voor jou.
Specifiek. En dat zie je natuurlijk in de wereld van... bijvoorbeeld de kankerwereld gebeurt dan natuurlijk al heel veel. En je ziet ook dat dat echt op de man wordt afgestemd of op de vrouw. En ik hoop dat wij in de behandeling van obesitas... want het is echt een chronische ziekte. Hè. Vaak wordt gezegd dat het iets leefstijl. Leefstijl kan er heel goed mee te maken hebben. Alleen als je een bepaalde BMI bereikt... dan wordt het heel lastig om af te vallen... En dan is het echt de chronische ziekte wat ook vaak terugkomt. En als we daar dan juist iets duurzaams voor kunnen bedenken... en ook echt gepersonaliseerd, ja, dat zou wel mijn droom zijn.
Nou, ik vermoed dat jij daar de komende jaren... in elk geval zelf heel hard je best wel gaat doen. Ik wil je heel erg hartelijk bedanken, Masoud... voor al je informatie over dat zowel fantastische... als ook wel een beetje gemene stresshormoon cortisol. Dank je wel dat je hier was.
Nou, dank voor de uitnodiging. Ik vond het hartstikke leuk.
Fijn. De volgende keer gaan we weer met een andere gast praten over overgewicht en obesitas. Dus als je weer wilt luisteren, doe dat vooral of surf anders naar www.overgewicht.tv om filmpjes te bekijken, de podcast te beluisteren of meer te lezen over leefstijl, gewicht en gezondheid.